Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 65, het eerste vers, gemeente, willen we gaan zingen ter voortzetting van deze dienst. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen. Geloften, dag bij dag. En wat er verder volgt, 65 vers 1. Doen wij ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna komt de schriftlezing tot ons die voor deze middag is allereerst uit 2 Samuel 9 vers 1 tot en met 13 en daarna uit Matthäus 26 vers 20 tot en met 30. Als schriftlezing wordt u genoemd 2 Samuel 9 vers 1 tot en met 13. En Matthäus 26, vers 20 tot en met 30, na de geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Tweede Samuel 9. En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht wiens naam was Ziba. En zij riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem: zijt gij Ziba? En hij zeide: uw knecht. En de koning zeide: is er niet nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zei Ziba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. En de koning zei tot hem: waar is hij? En Ziba zei tot de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Ammiel te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Ammiel van Lodebar. Als nu Mephibozeth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mephibozeth. En hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zei tot hem: al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik de zoon uw heere gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uw heere brood hebben dat hij eten, en Mephibozeth, de zoon uw heere, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zei tot de koning: naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mephibozeth etende aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Mephibozeth nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En alle die in het huis van Ziba woonden, waren Mephibozeths knechten. Alzo woonde Mephibozeth in Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan des konings tafel, en hij was kreupel aan beide zijn voeten. Matthäus 26, vanaf vers 20. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordde en zei: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende, drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van Gods woord is het catechetisch onderwijs gegrond van de Heidelberger Catechismus dat tot ons komt vanuit zondag 28. Zondag 28 van de Heidelberger Catechismus. We willen die zondag eerst met elkaar lezen. Het is wel een uitgebreide zondag, maar als u de zondagen 28 tot en met 30 aandachtig doorleest, ontdekt u dat nogal wat dingen herhaald worden, zodat het toch goed lijkt om deze zondag vanmiddag in zijn geheel te behandelen. Er wordt gevraagd in vraag 75, hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? En het antwoord, alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachten is van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken, en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf, mijn ziel, met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloeds van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Vraag 76. Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Ten slotte vraag 77. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Het antwoord in de inzetting des avondmaals, welke alzo luidt, de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood en als zij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gedien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt, de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn, tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. grote en eeuwige God in de hemel, wanneer wij aan de middag van deze dag door u onder uw woord zijn gebracht, bidden wij of u ons wil geven dat we het grote voorrecht daarvan mogen beseffen. U hebt ons afgezonderd, Heere, zoals u dat al zo vaak gedaan hebt. Van veel mensen in onze woonomgeving die zich niets gelegen laten liggen door uw woord. Maar u geeft ons dat we naar dat woord mogen luisteren. En we bidden deze middag of u ons wil geven een geheiligd verstand. Zodat wij mogen verstaan wat uw woord te zeggen heeft, ook over de tere dingen rondom het heilig sacrament van het avondmaal des Heren. Heer, u weet hoe wij daar tegenover staan. U weet hoe wij er tegenover staan dat dit sacrament al langere tijd niet bediend is vanwege de omstandigheden. U kent degene onder ons die daar nood over voelen. U kent degene die als een arme, als een Mefiboset weten van dat opgezocht worden door u. Van dat tot u gebracht zijn en aan uw voeten terechtgekomen zijn. Van dat wonder dat u in genade op hen neerzag. Zodat ze het in grote verwondering moesten gaan belijden. Wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Diegene die in de onwaardigheid van hun ziel aan uw voeten genade bewezen kregen. En die het weten van zichzelf, hoe zwak van moed en hoe klein van krachten ze zijn, ook in geestelijk opzicht, van wie het geloof zo bestreden en zo aangevochten is, dat ze de versterkingen van uw genade zo onmisbaar nodig hebben. En die zo hongeren en dorsten, ja allereerst wel naar u en naar uw gerechtigheid. Maar die ook zo verlangend uitzien naar dat moment dat het heilige avondmaal weer bediend kan worden in het midden van de gemeente. En Heere, wij bidden van u of dat moment ook weer mag aanbreken. Geeft u ons ook als kerkenraad wijsheid in alle worstelingen die we kennen om een juiste beslissing in dit opzicht te nemen. Heere, wilt u zich ontfermen over ons, ook wanneer we helemaal niet zo tegenover uw heilig sacrament staan. Wanneer we misschien helemaal geen boodschap hebben aan dat sacrament. Wanneer we het misschien heimelijk ook nog wel gemakkelijk zouden kunnen vinden dat het heilig avondmaal niet bediend wordt. Als het zo zou zijn, Heere, dan bidden we u of de prediking van deze middag ook gebruikt mag worden om dat anders te maken. Het zou ook kunnen zijn dat we op een bepaalde rechthebbende wijze tegenover uw sacrament staan. Dat we zeker vinden dat de dingen door moeten gaan. Maar vanuit een verkeerde wortel. Nee, dat kunnen we van elkaar nooit zo beoordelen, maar u bent de grote kenner van het hart. En u ziet, Heere, wat er recht is en wat voortvloeit vanuit uw genadewerk en wat er uit de oude Adam komt. En Heere, als dat zo zou zijn, dan bidden we ook van u. Wilt u ons leren dat wij geen rechten hebben? Geeft u dan dat we de dingen heel geestelijk mogen verwerken. Ook het onderwijs van vanmiddag. Bewaar ons op de kansel en onder de kansel en thuis voor allerlei zondige gedachten. Allerlei verkeerde gedachten, misvattingen. Geeft u dat de prediking helder en klaar en duidelijk mag zijn, maar ook geestelijk. Heere, wij bidden of u wil denken aan hen die zoveel worsteling en strijd kennen. Misschien dat hun naam tot nog toe niet werd genoemd in het gebed. Misschien is het wel met een mengsel van vrees en vanuitzien dat we tegenover het sacrament staan. Misschien nog nooit aangegaan. En misschien zoveel vrees. En tegelijkertijd ook een diep besef dat het goed is om de dood des Heren te gedenken, omdat we door genade iets van Hem mochten leren kennen. Ach Heren, wil U dan ook van verre staan, de bestredenen en aangevochtenen, toch door het woord van vanmiddag dichtbij brengen. Het zijn zulke tere dingen en hoe zal uw dienaar ook recht en bijbels onderscheiden, want dat hebben we wel nodig, Heren, dat er onderscheiden wordt. Uw woord is als een tweesnijdend scherp zwaard en het gaat door tot de verdeling van de harten en van het binnenste van mensen. En daar bidden we om deze middag. Laat het woord dan ontdekkend mogen zijn en onderwijzend, vertroostend, maar ook ontgrondend en ontmaskerend. U weet wat we nodig hebben. Heren, we bidden voor hen die thuis meeluisteren. Wilt u ze helpen als het moeilijk is? Geeft u dat uw woord beslag mag leggen? Wilt u in het midden van onze gemeente geven wat nodig is? Geef dat wij als gemeente en ook heel persoonlijk verootmoedigd mogen worden onder uw hand. Want zolang dat niet gebeurt, ook in de omstandigheden waarin we ons bevinden, zolang wij oplossingen zoeken om de predikdienst toch te laten voortgaan, zolang we zonder verootmoediging zoeken naar middelen om de sacramenten te bedienen, zijn we nog niet op de plaats waar we moesten komen. En Heren, we bidden, geef ons dat we mogen komen in het stof van de verootmoediging. Heel persoonlijk. Wij kunnen het woord preken. We kunnen de noodzaak daarvan naar elkaar onder woorden brengen. We kunnen bidden. Maar we kunnen onszelf vanuit onszelf niet verootmoedigen. En Heren, dat tekent onze diepe armoede. Dat tekent ook onze verlegenheid. Geeft u ons verootmoedigende genade, Heren. Als we iets nodig hebben, dan is het dat wel. Geef ons dat we ons persoonlijk voor u mogen verootmoedigen. Geef dat we ons als gemeente tegenover u de Heren mogen verootmoedigen. Geef dat we het als kerken in Nederland mogen doen. Heren, wij bidden voor ons land en volk. We maken er zelf deel van uit. We bidden voor de overheid. Geeft u wijsheid. Geeft u wat nodig is. Geef boven alles aan hen en aan ons bekerende genade, Heren. Want er is zoveel onder ons volk en in ons land dat normaal gevonden wordt terwijl uw woord het zonde vindt en als zonde aanduidt. En we kunnen er zo makkelijk aan gewend raken. En we kunnen onze kinderen zo makkelijk overgeven aan allerlei modern gedachtegoed. Aan de geest van de tolerantie en ook de tolerantie van de zonde. Heren, we bidden, geeft u dat wij uw eer door genade op het oog mogen hebben. Geef dat wij niet vanuit de mens zullen denken, maar vanuit u. Ook vanmiddag. Heren, gedenk ons zo allen. Wilt u uw kerk uitbreiden? Wilt u uw kerk bewaren? Bewaren tegen alle aanslagen van de boze. En de duivel gaat ook in onze tijd rond. Hij zei dwaling. Hij zei verdeeldheid. En hij lijkt de ene triomf naar de andere te voeren. Wil u geven, Heren, dat zijn macht gebroken wordt? Wil u uw heerschappij onder ons betonen? We bidden u voor uw dienaren die u geroepen hebt. Heren, geef ze, geef onze wijsheid. Geef ons genade om op te komen voor uw eer, zoals Elia het eenmaal deed onder Israël. Geeft u, Heren, daar waar uw dienaren ook gesmaad en gelasterd worden, kracht en moed en genade om het kruis achter u aan te dragen. En al zou het dan kunnen zijn, en we hebben het vanmorgen ook gezegd, dat er misschien in de manier waarop we de dingen vertolken ook nog iets kan liggen waarvan we zouden zeggen, dat zouden we anders gedaan en gezegd hebben. Maar heren, laat het ons toch heel duidelijk mogen zijn dat het boven alles gaat om uw eer, om uw naam, om uw heilzame geboden. Leer ons daarnaar te vragen. Heren, tegelijk bidden we u voor mensen die te strijden hebben tegen hun geaardheid, tegen allerlei gevoelens, verlangens die in strijd zijn met uw woord. Wilt u hen genade geven om de weg te gaan die uw woord wijst? Laat die weg te midden van alle verwarring die er ook op het kerkelijk erf is, duidelijk en helder mogen zijn. Geeft u dat we als gemeente biddend mogen heenstaan om mensen die het moeilijk hebben in dit opzicht. Heren, wil u terugbrengen hen die gevallen zijn, die uitgegleden zijn, die bij u en uw dienst vandaan gegaan zijn, misschien wel diep teleurgesteld in kerkmensen en in de kerk. Want er ligt ook schuld van ons als kerk. Maar heren, breng u terug. Wil u ons bewaren voor alle zonden? Het kan zijn dat de zonde helemaal niet uitbreekt in ons leven, maar dat ze zo nadrukkelijk aanwezig is en dat ze ons zo in de greep heeft. Het is u bekend als dat zo zou zijn. Heren, breekt u de macht van de zonde. Brengt u genadig tot bekering. Zo leggen wij onze schamele gebeden voor u neer, heren. Doe niet met ons naar ons en naar onze zonde. Vergeef ons alle ongerechtigheid. En zie ons aan in de altijd biddende en dankende hoge priester die aan uw rechterhand is. En die altijd leeft om voor de zijne te bidden. En die u ook altijd hoort om zijnentwil. Amen. Psalm 36, 3a en 2b. 36, 3a en 2b willen we overdenken onder het orgelspel. Collecten van deze zondag zijn voor eredienst, onderhoud, kerk en pastorie en algemene kosten kerk. Op ander moment hebt u gelegenheid uw gaven over te maken en de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 36, 3a en 2b. Het is, gemeente, een geschiedenis die altijd tot de verbeelding spreekt. De geschiedenis van David en Mefibozet. In gedachten zien we de koning op zijn troon. Hij heeft overwinningen behaald, het is vrede geworden in Israël. En dan vraagt koning David vanaf de troon: is er nog iemand van het huis van Saul? Zijn aartsvijand die hem naar het leven gestaan heeft. Is er nog iemand van het huis van Saul dat ik hem weldadigheid zal doen om Jonathans wil? En dan blijkt er daar ver in het Overjordaanse, in Lodebar, de naam betekent eigenlijk geen weidegrond, nog een man te zijn. Mefibozet, zoon van Jonathan. Hij houdt zich schuil voor David. Kon ook, als David daarom had gevraagd, zelf helemaal niet naar David toekomen, want hij was kreupel aan zijn beide voeten. En dan stuurt David bode om deze man, die het niet verdiend had, om deze man, die zelf helemaal niet naar de koning toe kon komen, toch te halen. En Mefibozet wordt in het paleis gebracht. En hij ligt daar op de grond. En dan komt het tot die ontmoeting met de koning, David. En dan spreekt David die wonderlijke woorden. Mefibozet. Die woorden waardoor David duidelijk maakt dat hij Mefibozet kende. Dat hij zijn naam kende. Dat het hem erom te doen was om Mefibozet weldadigheid te bewijzen. Mefibozet. En Mefibozet buigt en hij zegt: zie, hier is uw knecht. En dan zegt David: vrees niet. Er was vrees in het hart van Mefibozet. Verderop in de geschiedenis lezen we dat Mefibozet zichzelf heeft moeten beschouwen als een van de lieden des doods. Dat wil zeggen, iemand die de dood verdiend had. Zo heeft hij daar gelegen voor de koning. En toen die vreesde dat hij om zou komen, viel alles zo wonderlijk mee. Vrees niet, Mefibozet. Want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om Jonathans wil. En als Mefibozet dat hoort, dan komt hij in de verwondering terecht en in de verootmoediging terecht. En dan zegt hij het: wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Kinderen weten wel, een hond was in de tijd van de Bijbel een onrein dier. Een dode hond was een dubbel onrein dier. Niet alleen onrein omdat het een hond was, maar ook onrein omdat hij dood was. Wel, zo dubbel onrein, zo dubbel onwaardig beschouwt Mefibozet zich daar aan de voeten van David. En daar valt alles zo wonderlijk mee. En dan krijgt, ik kan de dingen vanmiddag in de inleiding maar even aanstippen, gemeente, maar dan krijgt Mefibozet van David te horen dat hij gedurig brood zou mogen eten aan s koningstafel. Hoe moest hij daar komen, kinderen? Daar kon Mefibozet zelf helemaal niet komen. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Daar moest hij naartoe gebracht worden. Maar daar zorgde de koning ook voor. En de koning gaf hem een plaats aan zijn tafel. En de koning bracht hem aan zijn tafel. En als Mefibozet daar dan zat aan die tafel, dan zag hij, om zo te zeggen, zijn kreupele voeten ook niet meer. Dan was daar de koning tegenover hem. En dan was het daar goed. Dat is een afbeelding van de zorg van de grote koning van de kerk voor de zijnen in het sacrament van het heilige avondmaal. En we willen daar deze middag met de hulp van de Here een begin mee maken om dat te overdenken. Het is wel, gemeente, onder bijzondere omstandigheden dat we daarbij stilstaan. Want aangrijpend genoeg is het al langere tijd niet zo geweest dat er hier in het midden van de gemeente avondmaal bediend werd. En de Heere geven dat dat wel weer gebeuren mag in de komende tijd. De Heere geven ons ook dat we weer met meer mensen in dit kerkgebouw op een verantwoorde wijze, want zo moeten we de dingen altijd wel afwegen, op een verantwoorde wijze bijeen kunnen zijn. En dat het dan ook mogelijk zal zijn om het heilige avondmaal weer te bedienen. Maar zelfs als dat, en de Heere geven dat dat ook nood mag zijn bij u en bij mij. Maar zelfs als dat op dit moment nog niet heeft plaatsgevonden, dat de prediking over deze dingen toch tot onderwijs mag zijn. We schrijven bij zondag 28 het heilig avondmaal. Het heilig avondmaal. En we letten op twee gedachten. Allereerst op de gastheer die beveelt en belooft. En in de tweede plaats op de gasten die eten en drinken. Allereerst gaat het vanmiddag over de gastheer met een hoofdletter die beveelt en belooft. Daar gaat het over in vraag en antwoord 75. Waar staat dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft? En dat hij daarbij ook twee dingen beloofd heeft. Dat is het eerste. En in de tweede plaats de gasten, met een kleine letter, die eten en drinken. En dan letten we vooral op vraag en antwoord 76, waar het gaat over het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. We hebben, gemeente, in de achterliggende weken vanuit de catechismus nagedacht over het sacrament van de heilige doop. Dat is het eerste sacrament. En toen hebben we eigenlijk op vier dingen gelet. We hebben nagedacht over de instelling van de doop, op de belofte bij de doop, op de misverstanden rond de doop. En tenslotte stonden we stil bij de vraag, voor wie is de doop? Zal men ook de jonge kinderen dopen? Vier vragen rondom het sacrament van de heilige doop. Wanneer wij gaan nadenken met de hulp van de Heer over het tweede sacrament, het sacrament van het heilig avondmaal, komen eigenlijk diezelfde vier vragen ook aan de orde. Dan gaat het ook weer over de instelling. Daar gaat het over de belofte, over verschillende misverstanden rond het heilig avondmaal en tenslotte over die vraag, voor wie is het heilig avondmaal des Heren? Maar als we dan vanmiddag vooral over de eerste twee dingen nadenken, over de instelling van het heilige avondmaal en er ook al iets van de belofte bij het heilige avondmaal behandeld wordt, dan zullen we toch wel horen dat het indirect al een klein beetje gaat over die vraag, voor wie heeft de Heer Jezus Christus het heilige avondmaal ingezet? Bevat, en laat ik dat dan nu nog zeggen voordat we verder gaan met de behandeling van de catechismus, bevat natuurlijk altijd een boodschap voor heel de gemeente. Dat is ook belangrijk om te zeggen. Het heilig avondmaal is ingesteld door de Heer Jezus Christus voor zijn gelovigen. Zij ontvangen een genaderecht om toe te treden aan het heilig avondmaal. Maar wanneer iemand moet zeggen daar buiten te staan, dan ligt er in de tafel en datgene wat er getoond wordt aan de tafel, het gebroken brood en de vergoten wijn, ook een boodschap voor mensen die geen vrijmoedigheid hebben aan het heilige avondmaal aan te gaan. Dat is wel belangrijk om vast te houden. Het heeft een boodschap voor hen die mogen aangaan, heel bijzonder. Maar het heeft toch ook wel een boodschap, het heeft ook iets te zeggen voor degene die nog niet aangaan. U weet, in de verleden tijden, als het avondmaal hier bediend werd, heb ik geprobeerd daar altijd ook op te wijzen. Om de gemeente in dat licht ook altijd aan te spreken. We zullen vanmiddag dan allereerst gaan nadenken over de gastheer die beveelt en belooft. Laten we vraag en antwoord 75 het begin maar gaan lezen. Hoe wordt gij, en deze vraag wordt gesteld aan een ware gelovige, hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat ge aan het enige offer van Christus, aan het kruis volbracht en aan al zijn goederen gemeenschap hebt? En dan is het antwoord op die vraag alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Dat is het eerste waar we dus op gaan letten vanmiddag. Dat Christus de gelovigen bevolen heeft het heilig avondmaal te houden. Wanneer heeft Christus dat bevolen? Wanneer heeft hij het heilig avondmaal ingesteld? Daarvoor gaan we in gedachten deze middag naar de laatste avond voor het sterven van de Heer Jezus. De Heer Jezus is met zijn discipelen een opperzaal binnengegaan. Alle voorbereidingen voor het Pascha zijn daar getroffen. En de Heer Jezus houdt de paasmaaltijd met zijn discipelen. Die paasmaaltijd had een diepe betekenis. Die zag aan de ene kant terug op de wonderlijke verlossing uit Egypte. Hoe het volk door een krachtige hand van de Heere was uitgeleid uit Egypte. Maar die paasmaaltijd wees ook vooruit. Die wees heen naar de komende Christus. Die wees heen naar diegene die als het paaslam zou gaan sterven. Zo heeft de Heer Jezus dat laatste Pascha ook gehouden. De Heer Jezus zegt het, dat hij zeer begeerd heeft dit Pascha met zijn discipelen te houden eer dat hij zou sterven. En dan is het in de loop van die paasmaaltijd, waarbij er niet alleen van het paaslam gegeten werd, maar waarbij ook brood gegeten werd en de beker rondging, dat de Heer Jezus het heilige avondmaal instelt. Zo tegen het einde van de paasmaaltijd neemt hij het brood in zijn handen en hij dankt daarvoor. En dan breekt hij dat brood voor de ogen van zijn discipelen. En dan geeft hij zijn discipelen een stukje van dat brood en dan zegt hij het: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En daarna neemt de Heer Jezus de drinkbeker. Nogmaals, zo'n drinkbeker was iets dat hoorde aan de paasmaaltijd thuis. Zo'n drinkbeker ging op verschillende momenten rond, maar de Heer Jezus neemt de drinkbeker. Hij schenkt de wijn in en hij zegt: neem, drink alle daaruit, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dit is mijn bloed dat voor velen vergoten wordt tot een verzoening van de zonde. Christus stelt tijdens het laatste Pascha het heilig avondmaal in. En als de Heer Jezus dat doet op die laatste avond, dan moeten de kinderen maar even proberen mee te denken. Hoe lang of hoe kort zou dat dan zijn geweest voordat de Heer Jezus daar in Gethsemane op de grond knielt en worstelt in het gebed? Dat is misschien maar een uur daarvoor geweest. Want de afstanden in Jeruzalem zijn niet zo lang. En nadat de Heer Jezus de stad Jeruzalem verlaten had en het Kidrondal was doorgegaan, was hij zo aan de voet van de Olijfberg en zo in de hof van Gethsemane. Misschien maar een uur, misschien iets langer, voordat de Heer Jezus daar bloed zweet in de hof van de olijven, stelt hij het heilig avondmaal in onder zijn discipelen. Ongeveer een uur, misschien iets langer, voordat de drinkbeker van het lijden aan zijn lippen wordt gezet en hij daarvan proeft en hij daarin blikt, laat hij de beker rondgaan onder de zijne. Gemeente, als we dat allereerst bedenken, want daar moeten we oog voor hebben deze middag. Ja, dan schitteren daar een paar dingen in. Dan schittert daar allereerst wel in de zelfverloochenende liefde van Christus. Ik heb het u wel eens vaker gezegd. Het is maar een enkele uren voordat de Heer Jezus zal gaan lijden en zal gaan sterven. En in die laatste uren zou het zo voor de hand liggen dat de Heer Jezus helemaal in beslag genomen was door wat hem te wachten stond. Dat de Heer Jezus helemaal bezig was met datgene wat op hem aankwam. Maar in plaats daarvan gaat zijn liefde en zijn zorg uit naar de zijne. Stelt hij het heilige avondmaal in. Tot een versterking van hun zwakke en aangevochten geloof. In die laatste uren is hij nog bezig een sacrament in te stellen dat zal strekken tot hun sterkte, tot hun kracht. In die laatste uren gaan zijn gedachten uit naar de zijne. Heeft hij de zijne lief gehad tot het einde? En u moet zich proberen voor te stellen wat het voor de Heer Jezus geweest is. Al kunnen we dat natuurlijk ons niet goed voorstellen. Maar wat het voor de Heer Jezus geweest is toen hij dat brood in zijn handen nam. En toen hij het uiteentrok. Toen heeft hij daarin gezien een afbeelding van wat er binnen enkele uren met hem zou gebeuren. Dat hij gebroken zou worden onder de geeselslagen. Dat hij gebroken zou worden in de hof van Gethsemane onder de toorn van God. Dat hij gebroken zou worden aan Golgotha's kruis onder de spotwoorden en onder de verlating door zijn vader. Christus heeft het geweten hoe hij gebroken zou worden en hij heeft het ook nog eens uitgedeeld van tevoren ten dienste van zijn discipelen. Neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En als de Heer Jezus de wijn in de beker schenkt en hij ziet die wijn daar vloeien, heeft hij het geweten dat wijst naar mijn bloed dat straks zal vloeien. Dat bloed dat straks als zweet, als grote droppelen zweet op de aarde zal aflopen in Gethsemane. Dat bloed dat uit de wonden in mijn hoofd zal vloeien wanneer ik met doornen gekroond word. Dat bloed dat uit mijn handen en uit mijn voeten zal vloeien als ik daar aan het kruis genageld word. En Christus wist het. En toch zegt hij, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor velen vergoten wordt. Ziet u de liefde, ziet u de zorg van de Heer Jezus Christus. Misschien dat u nog wel weet wanneer de Heer Jezus het eerste sacrament heeft ingesteld. Een week of 4, 5 geleden dat we daarbij stilstonden. Dat was, de doop werd ingesteld na de opstanding, bij die koninklijke verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen. Na zijn lijden en sterven, na zijn opstand, als de grote koning stelt hij de doop in. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar het heilige avondmaal dat is ingesteld onder hele andere omstandigheden. Als de lijdende knecht, als de knecht die gebroken zal worden, als de knecht die sterven zal. Zo stelt hij het avondmaal in. Ziet u, gemeente, hoe het een gave is van de liefde van Christus. in zijn zorg. En die zorg blijkt ook nog hierin en zijn wijsheid blijkt ook hierin dat Christus het heilige avondmaal ingesteld heeft. Ja, dat moeten we toch ook wel opmerken. Na de 3 jaren durende omwandeling op aarde met zijn discipelen. Na al dat onderwijs dat de Heer Jezus al had gegeven aan zijn discipelen. De Heer Jezus is die 3 jaar niet begonnen met het heilige avondmaal. De Heer Jezus heeft die 3 jaren van onderwijs afgesloten met de instelling van het heilige avondmaal. Toen hij zijn discipelen door de lijdensaankondigingen en door andere gelijkenissen gaandeweg meer en meer had onderwezen in de diepe betekenis van zijn lijden. Al begrepen ze er zelfs op dat moment nog heel weinig van. Maar dat is iets van de wijsheid van Christus geweest. Toen, aan de vooravond van zijn lijden. En dan beveelt hij het. Kijk, zo moet u dat woord bevelen ook horen. Christus heeft mij, zegt ons leerboek, en alle gelovigen bevolen te eten van dit gebroken brood en bevolen te drinken van deze drinkbeker. Maar dat is het bevel van zijn liefde. Dat is niet een hard bevel. Dat is niet een vormelijk bevel, het moet. Maar dat is bevel van de goede herder aan zijn zwakke, aangevochten schapen. Dat is bevel aan discipelen die, toen de Heer Jezus zei, één van u zal mij verraden, allemaal bedroefd begonnen te worden. En allemaal zeiden, Heere, ben ik het. Dat is een bevel aan mensen die zichzelf zo als een onwaardige leren kennen. Die zoveel strijd kunnen hebben. Hoe moet dat toch bij elkaar komen? Zo'n heilige, zo'n reine, zo'n zondeloze Christus als de hemelse gastheer. En ik, ook na ontvangen genade, met al mijn schuld en mijn onheiligheid en mijn zonde en mijn onreinheid. Dat is toch de strijd in de week van voorbereiding, of niet? En als het goed is, niet alleen in de week van voorbereiding, maar in elk geval ook dan. Dan kunt u, dan kunnen we, als we deelnemen aan het heilige avondmaal, toch niet aan met een redenering. Dan kunnen we niet aan met redenering, het is nu eenmaal bevolen door Christus, dus het moet. Nee, dan hebben we van het bevel van Christus nog niet veel verstaan. Christus geeft een bevel in zijn liefde. En het is wel zo dat juist bestreden en aangevochten kinderen van God, wanneer ze zien op hun eigen onwaardigheid, wel eens in de strijd en in de aanvechting houvast kunnen vinden in dat bevel dat Christus nochtans met zulke gemeenschap wil hebben. Christus is niet alleen degene die beveelt, Christus is ook degene die belooft. En dan lezen we verder in dit prachtige antwoord. Er staat, verder lezend in antwoord 75, dat Christus daarbij ook beloofd heeft. En dan komen er 2 dingen. Eerstelijk, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed zo zeker voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En daar stoppen we weer even om dit stukje te overdenken. Wat belooft Christus bij het heilige avondmaal als de grote gastheer? Het is alsof hij wijst naar de tekenen aan het heilige avondmaal. En alsof hij het zegt tegen zijn gelovigen als ze daar aan zitten. En zelfs gemeente, en dat praat ik niet goed, maar zelfs als er misschien ook wel eens van zijn kinderen zijn die helemaal niet aan durven. en die in de bank zitten met een heimwee in het hart en met een verlangen in het hart en die toch niet durven. Maar dan zegt Christus het tot heel zijn kerk. Zo zeker als dat u ziet dat het brood gebroken wordt. Zo zeker als dat u met uw ogen ziet dat de wijn vergoten wordt. Zo zeker heb ik mezelf willen laten breken voor u. Zo zeker heb ik mijn bloed willen laten vergieten voor u. Dat is het eerste. Kijk, en dan wil de Heer Jezus eigenlijk zijn gelovigen onder het heilig avondmaal meenemen. In gedachten. Meenemen naar zijn bittere lijden en sterven. En dan wijst hij het aan en dan zegt hij, kijk daar in Gethsemane. Toen dat bloed op de aarde afliep, toen heb ik dat gedaan voor u. Toen ik daar stond met mijn gebogen rug in de rechtszaal van Pilatus en ik die slagen opving, toen ving ik de slagen op die u moest treffen en ik heb het gedaan voor u. Toen ik mijn hoofd boog en die doornenkroon op mijn hoofd werd gezet, toen heb ik mijn hoofd met doornen willen laten kronen voor u. Toen ik me vrijwillig uitstrekte op het kruishout op Golgotha en mijn handen en mijn voeten doorboord werden, toen liet ik me aan het kruis nagelen. En ik had u in mijn hart. Ik wilde het voor u doen. En dat is gemeente zo groot, dat een kind van God daar, nou ja, ik wil de twijfel vanmiddag helemaal niet in bescherming, dat mag helemaal niet op de kansel, maar dat het voor een kind van God toch echt wel eens te groot is om dat te geloven. Dat een kind van God het echt wel eens zegt, Heere, maar dat kan toch helemaal niet. Dat u het gedaan hebt voor zo'n ellendig mens als ik ben. Dat Mefiboset daar om zo te zeggen zit en dat hij het zegt, Heere, wat is het dat ge hebt omgezien naar zo'n dode hond als dat ik ben. En dat Christus het toch zegt als hij door zijn heilige geest aanwezig is in dat sacrament. En dat hij het toch zegt en zo zeker als dat u het ziet voor uw ogen, heb ik dat willen ondergaan in uw plaats. Ziet u gemeente hoe diep de Heer Jezus zich buigt naar zijn kinderen. Hoe diep hij zich in ontferming buigt naar zijn kerk. Hoe hij zijn liefde, waarmee hij hen lief gehad heeft, op het hart wil drukken. En dan nog iets, en dat is het tweede wat de Heer Jezus belooft. Dan lezen we nog een stukje verder in antwoord 75. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft. En laven betekent te drinken geven. Als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Dus de Heer Jezus doet aan het heilige avondmaal door zijn geest nog iets. Hij zegt niet alleen tegen zijn kinderen, kijk nu eens goed naar dat brood als het gebroken wordt. Zo zeker heb ik me laten verbreken voor u. Kijk eens goed, als die wijn vergoten wordt, zo zeker heb ik mijn bloed laten vergieten voor u. Dat ook, dat is het eerste. Daarom, gemeente, moeten, en dat is even tussendoor, maar daarom is het goed dat een ware avondmaalganger ook kijkt naar de tekenen. Soms kunnen mensen in de teerheid van hun gemoed aanzitten en en de ogen voortdurend naar beneden houden. Maar dat is toch niet de bedoeling van de grote insteller van het heilige avondmaal. Hij geeft zichtbare tekenen. Kijken naar de tekenen. Kijken naar dat brood als het gebroken wordt. Kijken naar de wijn als die vergoten wordt. Maar tegelijkertijd niet opgaan in die uiterlijke tekenen. Het hart in de hemel verheffen, zegt ons formulier. Maar dat terzijde, daarnaast belooft de Heer Jezus Christus dus ook. En zegt hij ook, en kijk nu eens hoe dat brood u wordt aangereikt. Hoe die wijn u wordt aangereikt. Hoe u ware avondmaalgangen dat brood eet. En er, al is het maar een heel klein stukje brood, voedende kracht uitkrijgt. Kijk eens hoe u die wijn drinkt, ontvangt en dan ook drinkt. Hoe daardoor u te drinken krijgt. Dat gebeurt echt. Dat gebeurt zichtbaar. Dat kan een avondmaalganger met zijn mond proeven. Zo zeker, zegt Christus, voed ik u met mijn gekruisigde lichaam. Zo zeker voed ik u met mijn vergoten bloed. Opdat u tot in eeuwigheid zal leven. Dus het is een dubbele belofte die de Heer Jezus hier doet. Het ene is, ik geef mezelf, ik heb mezelf gegeven voor u. Dat wordt zichtbaar in dat gebroken brood. In die vergoten wijn. Maar het tweede wat Christus zegt is, ik geef mezelf ook aan u. Ik schenk mezelf weg. Dat wordt zichtbaar in het feit dat dat brood aangeboden wordt, ontvangen wordt, gegeten wordt. En daarin belooft Christus, ik zal u voeden. Door mijn gekruisigde lichaam, door mijn vergoten bloed, tot het eeuwige leven. We gaan eerst zingen. Psalm 63, derde vers. Ik wilde maar het tweede vers opgeven. 63 vers 2. Want beter dan dit tijdelijke leven is uwe goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. 63, 2. Nog iets over onze tweede gedachte en dat is de gasten die eten en drinken. Want zo tegen het einde van het eerste punt is er in de preek een uitdrukking gevallen die wel wat meer uitleg nodig heeft. Het gekruisigde lichaam van Christus eten. Wat is dat? Het vergoten bloed van Christus drinken. Wat bedoelen we daarmee? Dat is iets van de betekenis van het heilige avondmaal, maar is daar meer over te zeggen? Wel, dat is vraag 76. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En daar komt een diep antwoord op, een rijk antwoord. We lezen het begin ervan. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. En dan gaat het antwoord verder, maar dit is het eerste. Dat is het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het eerste is het ganse lijden en sterven van Christus met een gelovig hart aannemen. Dat is ook een eerste trekgemeente waarin de ware avondmaalganger eigenlijk in antwoord 76 wordt getekend. Want dat gebeurt toch wel. Wie is die ware avondmaalganger? Dat is iemand die iets weet van deze dingen. Bevindelijk weet van deze dingen. Van het met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. En dan begrijpt u wel, ik ga er niet heel uitvoerig op in hoe dat woord aannemen hier niet bedoeld is en hoe het wel bedoeld is. Dat is natuurlijk niet remonstrans bedoeld. Dat is niet zo bedoeld van, ik heb dat op een gegeven moment maar op eigen kracht aangenomen omdat ik het wilde. Of ik heb er nog eens goed over nagedacht en ik heb mezelf er nog eens goed in verdiept en toen heb ik het maar aangenomen. Of een ander heeft eens goed op me ingepraat en toen heb ik het maar aangenomen. Nee, dat is het wonder waarbij een zondaar met leeggemaakte handen als een arme en als een doodschuldige het lijden en sterven van Christus door het geloof mag aangrijpen. Dat wil dus zeggen dat ik als een schuldige, als een onwaardige leeggemaakt word door de Heere van alles wat van mezelf is. Daar is ontledigende, leegmakende genade voor nodig. Daarvoor is nodig dat de Heere mij echt geestelijk gesproken alles uit handen neemt. En alles uit handen slaat. Zodat er niets anders overblijft dan een arme zondaar die voor God niet bestaan kan. Die Christus en zijn lijden en zijn sterven nodig krijgt. En in wiens hart het wordt, geef mij Jezus of ik sterf. En daar kunnen we ons eigen hart en leven, gemeente, deze middag wel naast leggen. En dat moeten we doen ook. Kennen we hier iets van? Van het gelovig aannemen van het ganse lijden en sterven van Christus. Want over die dingen gaat het in het heilige avondmaal. Kijk, misschien dat er in uw leven wel dingen zijn, dingen veranderd zijn ten goede. En u mag ze opmerken met verwondering. En u zegt bij uzelf, ik geloof toch wel dat de Heere me dat gegeven heeft. En dat de Heere dat in mijn leven gewerkt heeft. Nou, ik zou zeggen, veracht het maar niet. Als de Heer u dat echt gegeven heeft. Maar de vraag vanmiddag is, de vraag in onze bezinning op het heilige avondmaal is niet, is er, om zo te zeggen, iets veranderd in uw leven? Zijn er dingen gekomen die u van uzelf niet hebt? Dat is groot en dat is een zegen. Maar de vraag bij het heilige avondmaal gaat dieper. En gaat toe naar: is de lijdende en de stervende Christus onmisbaar voor u geworden? Hebt u hem nodig gekregen in het licht van uw schuld en in het licht van Gods rechtvaardigheid? Hoe staat u tegenover die Christus die juist in deze lijdensweken, in zijn lijden en sterven, aan uw hart wordt gelegd? Is hij voor u ten diepste met alles wat u gehoord hebt en van hem weet met uw verstand toch nog een verborgenheid voor uw hart? Of hebt u maar één ding nodig en dat is zijn bloedgerechtigheid? Kijk gemeente, als die dingen in ons leven nog onbekend zijn, dan moeten we daarnaar staan. Dan moeten we niet rusten voordat we daardoor genade iets van mogen weten. Want wij kunnen ten diepste niet zalig worden buiten het ganse lijden en sterven van Christus toegerekend aan ziel. Dus dat is het eerste. Met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Als een arme zondaar tot hem uitgaan en op hem steunen. En hem onmisbaar nodig hebben. Dan zou gemeente, als u dan een toetssteen wil hebben, want de toetssteen moet altijd aangereikt worden, en zeker in de prediking rondom het heilige avondmaal. Maar dan zal de prediking van een lijdende en stervende Christus ook, ja, iets zijn waar uw hart naar uitgaat. Ik las in de achterliggende weken bij een van de oude professoren die vroeger in onze kerken de opleiding hebben gediend. Dan worden die verschillende onderdelen van het lijden van Christus als een edelsteen. Ja, die u als het ware in uw ring meedraagt, geestelijk gesproken. Als een edelsteen, als een kostbare schat. Dan zult u inderdaad toch iets doen van waar de Heer Jezus toe oproept bij de ingang van Gethsemane. En dat is nog maar het begin van zijn lijden. Maar zit hier neder en waakt. Hoe staat u tegenover het lijden van Christus? O gemeente, als dat u ten diepste nog onverschillig laat. Als het misschien zo zou zijn vanmiddag dat u wel zegt bij uzelf: ik vind het wel mooi. Ik vind het ook wel mooi om er iets van te horen. Ik vind het ook wel goed om dingen te horen die ik nog niet wist. En het is wel belangrijk, want wat de Heer Jezus daar gedaan heeft, is niet niets. En als dat het nu is, dan is het goed om in de kerk te komen. Dan is het goed om onder het woord te komen, maar dan zijn we nog niet op de plaats waar we wel moeten komen, toch? Dan kennen we deze dingen nog niet, toch? Hoe nodig is het gemeente om Christus te kennen, om iets van zijn lijden en sterven tot onze zaligheid echt te mogen kennen. En als we het niet kennen, dan wordt vanmiddag, en dat kan ook nuttig zijn in de prediking, ons gemis aangewezen. Dan wordt aangewezen waar het aan ontbreekt. En laat het u dan mogen uitdrijven tot de Heere met de bede: Heere, leert u mij, onderwijst u mij. En dat onderwijs, dat hebben ook degenen nodig die iets van deze dingen kennen. Want ze hebben steeds meer onderwijs nodig. Ze hebben ook nodig steeds weer dat lijden en sterven van Christus met een gelovig hart aan te nemen, tot hem uit te gaan. Ze hebben nodig, net zoals Mefiboset, om daar ook iedere keer weer bij gebracht te worden. We lezen maar verder in het antwoord. En daardoor vergeving van de zonde en het eeuwige leven verkrijgen. Dus dat ligt ook opgesloten in die uitdrukking. Het lijden en sterven van Christus, zijn gekruisigde lichaam eten, zijn vergoten bloed drinken. Dat wil niet alleen zeggen een gekruisigde Christus gelovig aannemen. Maar het wil ook zeggen daardoor de allerkostbaarste schatten ontvangen die een mens maar denken kan. Want dat is alles, toch? Vergeving van de zonde en het eeuwige leven, dat is alles. Dat krijgen op grond van zijn werk. En dan derde, en dat is een moeilijk stukje nog, maar ook daar benevens, daarnaast, door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, zo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat we door één geest, zoals de leden van een lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Ik probeer de kern eruit te halen en dan gaan we afsluiten. Maar hier staat eigenlijk een derde betekenis die er in die uitdrukking ligt, is ook hoe langer hoe meer met Christus verenigd worden. Hoe langer hoe meer, zo staat het er hier ook letterlijk. Dus dat is ook nog een proces. Hoe langer hoe meer door het werk van Gods geest met Christus verenigd worden. Steeds meer uit hem leven. Steeds meer zijn gemeenschap zoeken. Steeds meer ingeleid worden in de schatten van de zaligheid die door hem verdiend is. Steeds meer verenigd worden, zoals een man en een vrouw door de band van het huwelijk verenigd worden. Want dat beeld wordt hier gebruikt. Been van zijn benen, vlees van zijn vlees. Dat zijn eigenlijk woorden van Adam. Als hij voor de eerste keer zijn vrouw ziet, Eva. Deze is ditmaal vlees van mijn vlees, been van mijn been. Zo met Christus verenigd worden. Dat is iets van de diepte, gemeente, van het eten en drinken door het geloof in Christus. En dat antwoord 76, dat is een antwoord, daar raakt Gods kind in dit aardse leven nooit in uitgeleerd. Daar staat zoveel in dat reden is om me voor de Here te verootmoedigen en om te zeggen, Here, wat ken ik er nog weinig van. Here, leer u mij, onderwijs u mij. Laat me het meer en meer zien. Maar iets, het wezen van deze dingen, dat moet er wel zijn om aan het heilige avondmaal te kunnen deelnemen. U kunt maar niet aan het heilige avondmaal met een verandering in uw leven. Ja, wat dingen veranderd, wat dingen beter geworden. Nee, het heilige avondmaal is het avondmaal van Christus. Het gaat over zijn lijden, over zijn sterven. Iets van deze dingen, van deze ware geloofskennis, moet er wel zijn. En als je dat nou niet hebt, dominee, dan vind ik de preek van deze middag toch maar knap voorwaardelijk. Want dan hebben we gehoord wat er wel moet zijn, en als je dat dan niet hebt, dan moet u goed onderscheiden, gemeente, wilt u het met me doen, tussen de avondmaalsnodiging en de evangelienodiging. De avondmaalsnodiging komt tot Gods kinderen die iets van deze dingen mogen kennen door genade. Maar de evangelienodiging, die komt ook vanmiddag onbeperkt. Wie is er slecht? Hij keren zich herwaarts. De evangelienodiging is, wend u naar mij. Alle gij einden der aarde, en word behouden. Want ik ben God en niemand meer. En dat is wat ik bedoelde toen ik zei, als het heilige avondmaal bediend wordt, dan wordt het wel bediend aan de ware gelovigen die mogen aanzitten. Maar dan gaat er toch in de tekenen van het gebroken brood en de vergoten wijn iets uit van een prediking. De prediking van een gekruisigde Christus die zijn armen uitbreidt. En die het zegt, wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde. En u weet misschien wel dat Kolbrugge, de prediker uit de 19e eeuw, die ik vanmorgen ook al noemde, ooit eens een man kreeg en die man die kon nergens bij. En hij wist niet hoe die zalig, hij wist wel dat die zalig moest worden. Misschien dat er vanmiddag wel zo iemand in de kerk zit. Iemand die weet dat die zalig moet worden. Iemand die maar geen rust vindt voor zijn ziel. Iemand die thuis misschien meeluistert, die weet dat die zalig moet worden, maar niet hoe. Hoe zal ik toch zalig worden? En als dan de woorden komen, ook de woorden in de evangelieprediking, dan is er helemaal niets voor u bij, voor uw waarneming. U kunt nergens bij en in ieder woord zit er wel weer iets waarvan u denkt, kijk, en dat is nou voor een ander, maar dat is niet voor mij. En toen nam Kolbrugge eens een keer het woord en toen zei hij, luister eens, wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde behalve. En toen vulde hij de naam in van de man die tegenover hem zat. En hij zei, staat dat er? Nee, dat stond er niet. Alle gij einden der aarde. Dat roept Christus nog. Dat roept een gekruisigde Christus die vanmiddag in de prediking voor uw ogen geschilderd wordt nog. Wend u naar mij toe. Alle gij einden der aarde. Waar u bent. Al ben u nog zo ver. Al is het voor u nog zo onmogelijk. Al weet u niet hoe u zalig moet worden. Hoor het vanmiddag eens. Wend u naar mij toe. En wordt behouden. O, dan geven de Heere dat u vanmiddag mag knielen voor hem. Met alles wat u niet hebt. En met alles wat u niet weet. Maar beleid het maar voor hem. En zeg het maar uit voor hem. Al uw bezwaren, maak ze maar aan hem bekend. Al uw gemis, leg het maar voor hem neer. Want hij heeft het gezegd. En wordt behouden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u de prediking van uw woord nog willen zegenen. Past ons om uw naam eerbiedig te danken. U hebt veel en veel meer gegeven dan dat we verdienden. U hebt geholpen, ook over een moeilijk onderwerp, juist in deze tijd. En u bidden we, geef toch dat zondaren getrokken mogen worden tot de zaligheid. Dat ze gebracht mogen worden op de school van uw genade. En dat diegenen die nog steunen op allerlei gronden buiten de Heer Jezus Christus, toch van die gronden worden afgebracht. Om als een arme zondaar te mogen leren kennen het ganse lijden en sterven van Christus. En om dat met een gelovig hart te mogen aannemen. Heere, schenk het in het midden van onze gemeente. Onder de ouderen. Onder de jongeren. Breng ons woensdag op de biddag met een biddend hart. Onder uw woord. Om Christus wil. Amen. Psalm 111, derde vers is onze slotzang. En we willen die woorden onder het orgelspel overdenken. 111. Daarvan het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Hij gaf hun die hem vrezen spijs. 111 vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.